ma devi gridarlo forte. Attaccare!
Het is dinsdag 15 november, 8 uur 43 om precies te zijn. Wesley Victor Mak hier tegenover me en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor.
Goedemorgen.
Tijd voor de terugblik op de maand november. Nou hoor ik jou als luisteraar denken, huh? 15 november, nu al een terugblik? Nou, je weet zelf wel waarom. Op zondag begint het WK, doen wij er als Italiaans voetbalvolgers niet meer toe. Dus wij genieten nog even van het moment nu, Wes.
Ja, het gaat pas weer, wat is het, 4 januari denk ik, dat het weer gaat losbarsten in Italië. Het is natuurlijk sowieso een beetje een vervelende periode. Niet alleen omdat de Serie A stopt, maar omdat we gewoon helemaal geen Italiaans voetbal eigenlijk zien. Omdat natuurlijk Italië zich niet heeft gekwalificeerd ook nog eens. Dat hoor je dan ook weer van alle kanten, wordt dat zo'n beetje ingepeperd. Als je zegt van, hey, voor welk land ben jij dit toernooi?
Willem, je hebt zeker alleen maar Italianen als topscorers op Scorito. Ja, zulke soort vragen heb ik gekregen.
Grappig.
Maar bij jou doet dat meer pijn dan bij mij, volgens mij. Tenminste, jij zei afgelopen EK en het WK daarvoor. Tenminste, het WK toen waren ze er natuurlijk niet. Maar had het er een keer over. Toen zei jij, eigenlijk juich ik op een eindtoernooi meer voor Italië dan voor Nederland. Ben je dan nu wel 100% voor Nederland?
Ja, goed, nu is er geen andere optie, toch?
Nee,
ik bedoel, ik ben dan ook zo hypocriet om dan gewoon te zeggen, het land wat overblijft, daar ben ik dan voor.
Nu gaat die wippie-hoed gaat weer uit de kast worden getrokken natuurlijk.
Absoluut.
Maar goed, voor ons tijd om nog even terug te blikken op de afgelopen Serie A maand. Waarin we gewoon 3 speelrondes hebben gehad. Dus best wat wedstrijden hebben gezien. Zeker ook genoeg om een speler van de maand te kiezen. Een trainer van de maand uit te roepen. We kijken naar wat slechte momenten, naar het mooiste moment van de maand. Kortom, hartstikke mooi en hartstikke leuk weer om samen met jullie, al onze Belgische luisteraars ook, al onze niet-vrienden van de show, even te gaan kijken naar de maand november. En ik zeg dat we kunnen beginnen.
Esattamente. Al minuto 7. Nel corso del secondo tempo. Cambia il parziale all'Allianz Stadium. La Juventus si è portata in vantaggio con una deviazione di Rabiot sul cross da sinistra di Kostic. Addirittura con l'interno del piede destro. Il giocatore francese.
Want het was een november waarin we een wederopstanding hebben gezien. Een oude dame die ineens niet meer zo oud was als de 2 maanden daarvoor, Wes.
Nou, het is vooral minder dood. Ik bedoel, oud nog steeds wel, maar het is, het gaat weer een klein beetje crescendo. Je moet er altijd toch een klein beetje mee oppassen dat je het niet jinxt. Dat is altijd mijn grootste angst. Maar het lijkt inderdaad wel positief uit te vallen tot nu toe. Ze hebben 6 wedstrijden op rij gewonnen, 6 wedstrijden op rij de 0 gehouden.
Het Catenaccio pakt daadwerkelijk goed uit inmiddels.
Ja, in sommige wedstrijden wel. En dan zie je ze afgelopen weekend tegen Lazio. Dan is het opeens bij Vlaag gewoon echt leuk voetbal. Dat je dan ook echt het gevoel van, nou, dit hebben we ook al heel lang niet meer gezien.
Als we dan even naar november kijken, want we gaan natuurlijk even terugblikken op deze maand, op deze 3 speelrondes, hebben ze met 2-0 gewonnen van Inter, de Derby d'Italia, wat voor jou hartstikke lekker was. En wat misschien ook wel het moment was waarop ze daadwerkelijk weer echt aansloten bij die subtop. Vervolgens speelden ze tegen Verona. Daar was ik bij, in het Bentegodi.
Ja, midweeks.
Midweeks. Ja, was weer heel lelijk eigenlijk.
Dat was echt heel lelijk.
Daar gebeurde niks. En daar kwamen ze eigenlijk goed weg. Want Verona had nog wel wat kansjes. Moest Alexandro zelfs een rode kaart pakken om de 0-1 overwinning over de streep te trekken. En afgelopen zondag Juve 3-0 Lazio. Wat dat betreft, prima uitslagen.
Ja, zeker op papier is het gewoon heel goed eigenlijk allemaal. En zeker als je nu bekijkt dat in november dat je inderdaad zowel Inter als Lazio verslaat. Natuurlijk ploegen die een beetje dit seizoen rond dezelfde posities 3, 4, 5, 6 geclasseerd waren.
Precies,
dat is gewoon heel knap. Maar inderdaad, het is niet per se dat het voetbal nu heel erg veel beter is geworden gevoelsmatig. Alleen je ziet wel dat er binnen de ploeg weer wat meer een teamspirit is en wat meer vertrouwen. En ik denk dat dat ook gewoon heel groot verschil maakt. Want je ziet hoe goed Bremer bijvoorbeeld was tegen Inter. Je ziet dat Federico Chiesa natuurlijk weer terugkomt. Mm-hmm. Dat ook weer een beetje extra iets met zich meebrengt. En natuurlijk de jonkies.
En onze speler van de maand zo meteen. of een van de... Waarschijnlijk wordt hij wel de speler van de maand. Blinkt ook uit. Die naam gaan we nog niet even niet prijsgeven nu. Die is nog even geheim. Maar zijn we dan te streng geweest voor Allegri? Ik bedoel,
nee, absoluut
echt
niet.
Wel heel veel afgekraakt deze afgelopen maanden. Juve natuurlijk uitgeschakeld in de Champions League. Ook in de Serie A lang niet bij de topklasseringen gestaan. Slecht voetbal laten zien. Eigenlijk al langer dan dit seizoen. Daarvoor ook al. Nou ja, ik geef eigenlijk zelf wel antwoord op de vraag.
Ja goed, te streng ben je niet, zijn we niet geweest, denk ik. Het is ook gewoon echt heel matig geweest. Alleen, ik denk wel dat er gewoon de hele tijd wel een soort van verzachtende omstandigheden nog zijn geweest. Natuurlijk vooral heel veel blessures. Maar dat is eigenlijk ook gewoon de eigen schuld van de club. Als je ziet hoe ja, continu dat aantal geblesseerden blijft. Dus daar gaat ook zeker iets verkeerd.
Dat is geen pech meer.
Dat is geen pech meer op een gegeven moment. En kijk, dat is natuurlijk ook allemaal de club en de speler, of tenminste de speler zelf, in iets mindere mate misschien aan te rekenen. Maar ja, ik denk niet dat we te streng zijn geweest. En ik denk dat uiteindelijk Allegri weet wel wat hij wil. Alleen, ja, je moet soms ook een klein beetje dat vertrouwen, wat ik net zeg, in die ploeg krijgen. Want dat maakt wel het verschil tussen een 1-0 winnen in Verona op die manier, of dan uiteindelijk toch 0-0 nog...
Nou, en wat geluk hebben.
Ja, natuurlijk.
Want schiet Verdi die laatste kans in de 94 minuten wel in, dan zeggen we, ja,
dat
slecht.
Is het. En dat ging natuurlijk in het begin van het seizoen, ging alles fout. Dat toen op een gegeven moment die goal natuurlijk van Salernitana van Candreva, die werd met zijn hand binnengeslagen ongeveer. Dus in dezelfde wedstrijd maakt Juve de winnende. Dan ziet de VAR opeens een speler over het hoofd. Ja. Dus dat zijn dingen die dan misvallen. En die vallen dan nu goed, ja.
Hey, en is Juve dan ons team van de maand bij gebrek aan beter? Want zowel jij als ik noemde Juventus als het team van de maand november.
Ja, ik zat ook verder te kijken. Ik bedoel, Napoli heeft ook gewoon drie keer gewonnen. Dus.
Zo saai om Napoli weer te noemen.
Ja, maar dat is het. Kijk, het was meer, ik zag bij jou ook Juve staan. Dus ik dacht, nou goed, moet ik de Napoli? Toen dacht ik van ja. Ja, goed, kijk, het is, ik denk dat inderdaad deze maand of de afgelopen, nou wat is het, anderhalve maand, zijn er twee ploegen die alles hebben gewonnen. En dat zijn Juve en Napoli. Dus één van die twee moet dan...
Hele eervolle vermelding gewoon voor Napoli. Want die blijven ook winnen. Hadden afgelopen weekend wat moeite met Udinese. Nou ja, eerst niet, daarna wel. Want ze stonden 3-0 voor. Het werd nog 3-2. In de weken daarvoor ook gewoon weer telkens gewonnen. Eerst van Empoli ook nog onder meer. Bij Atalanta met 1-2. Dus ja, dat zijn wel uitslagen waar Napoli hartstikke tevreden over mag zijn. Zeker die overwinning bij Atalanta was voor mij het moment waarop ik dacht, als ze nu geen punten verspelen, wanneer dan wel? En nou, dat is wel een beetje de tendens, het gevoel in Italië ook, dat Napoli ver boven iedereen uitstijgt, maar geen punten verspeelt, van iedereen wint en eigenlijk elk topduel ook over de streep heeft getrokken. Terwijl alle ploegen daaronder, ik noem een Milan dat gelijk speelt bij Cremonese, Juventus dat het al heel lang moeilijk heeft gehad, Lazio de afgelopen weken niet goed, Inter super wisselvallig, dan is alleen Napoli het team met enige constante lijn over de afgelopen 3 maanden.
Nou.
Dus dat wordt nog spannend.
Dat wordt leuk.
Of niet.
Ja, nou, goed, kijk, het gat is nu al 8 punten, dus gevoelsmatig is het nog echt wat te overbruggen, want we hebben echt wel grotere gaten gezien, gekkere dingen meegemaakt de afgelopen seizoenen, maar... Ja, ik kan me voorstellen dat iedere Napoli-fan toch alweer een beetje zo zijn...
Maar die durven dat niet, Wes.
Nee, maar
die durven
op een gegeven moment moet het toch ook een beetje weer
gaan
komen. Ja,
maar elke keer als ik Vincent zie, zeg ik tegen hem, dit wordt jullie Scudetto jaar. En elke keer zegt hij, ik doe het niet. Ik durf het niet aan. Ik zeg het niet. En dat is toch het bijgeloof.
Met zelfbescherming ook. Als je weet hoe het is gelopen de laatste jaren.
Ja, daarom. Maar goed, Juve ons team van de maand. Napoli, eervolle nummer 2. Op plek 3, eigenlijk niemand. Zoals elke maand ook een speler van de maandverkiezing. Zo net het team van de maand uitgekozen. Deze maand zijn er best wel wat mooie genomineerden. Ik heb het over de spelers van de week. Die we met onze vrienden van de show verkiezen elke week. Loekman is het een keer geweest. Ik kijk naar Lautaro Martinez. Ik kijk naar Osimhen. Nou ja, dat zijn toch wel namen die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen. Lautaro was eind oktober, maar hebben nog een beetje meegenomen nu. Maar tegen al onze regels in wordt onze speler van de maand misschien wel iemand anders, hè, of niet? Want jij hebt die genomineerd. Ik heb Osimhen genomineerd, maar ja.
Ja, nou ja, goed, kijk, ik de spelers die genomineerd zijn hebben natuurlijk gewoon goed gespeeld. Alleen ik zat dan te kijken en toen dacht ik van ja, ik mis gewoon iemand.
Ja, jij mist iemand. Jij mist de kleine prins. Le Petit Prince. Ja.
Tegen alle verwachtingen ben ik fan.
Wie had dat ooit gedacht? Ongelooflijk.
Dit zou moeten worden uitgeknipt van een, weet ik, van een aflevering van 2 jaar geleden of zo.
Een beetje,
speler aller tijden bij Juventus is nu gewoon mijn speler van de maand.
Een beetje jouw layout is dit. Mag dat? Toch, je mag gewoon terugkomen op je vorige mening. Dat mag gewoon.
Adrien Rabiot. Ja. Geweldenaar.
Fantastische speler. Gouden linkerpoot. Hij was echt goed de afgelopen weken.
Ik snap het niet. Want hij is zo slecht geweest.
Ja.
En dan nu zit hij letterlijk in zijn laatste, wat is het, 6-7 maanden van zijn contract.
Ja.
Speelt hij echt de sterren van de hemel. Het is misschien wel gewoon de beste speler van Juventus dit seizoen.
Ik vind van wel, ja. En heeft zijn moeder waarschijnlijk weer gezegd, weet je wat, Adrien, jij moet nu weer goed gaan spelen.
Ja, precies,
want we gaan een nieuw contract krijgen. Of we gaan naar een andere club.
Wordt hij ook gewoon basis spelen? Gaat hij ook gewoon goed doen?
Ja.
Het is echt heel opvallend wat altijd misging in die eerste paar seizoenen. Gewoon dat hij domme keuzes maakte. En dat hij alleen maar aan het rennen en aan het lopen was. En dat er eigenlijk niks gebeurde. En ook heel weinig output. Want hij gaf geen assist, creëerde geen kansen, scoorde niet. Alles doet hij nu wel. Hij heeft nu de laatste 5 wedstrijden, 5 goals dat hij bij betrokken was. Nu weer een assist op Keane afgelopen zondag.
Tegen Inter echt een hele mooie goal. Was een fantastische counter met Kostic aan de linkerkant. En Rabiot maakte met een hele mooie voetbeweging
met
af.
Met
rechts.
ik snap echt helemaal niks van.
Het is een wondervoetballer geworden.
Ik snap het niet.
Ja, nou moet ik nog mijn speler van de maat verkopen. Maar het wordt Rabiot, dat weten we nu al. Maar als ik kijk naar een andere speler die absoluut in aanmerking moet komen, is dat naast Ademola Lookman, die het al maanden fantastisch doet bij Atalanta, is dat Victor Osimhen van Napoli, de spits, is geblesseerd geweest dit jaar. Heeft er echt al een maand uitgelegen. Kwam terug en is beter, is sterker, is sneller, is fitter, is doeltreffender dan ooit, zou ik zeggen, is bij het wegvallen van Kvaratskhelia, die de afgelopen weken geblesseerd is, de sterspeler van Napoli geworden. En dat zie je terug in de manier waarop hij beslissend was de afgelopen weken. Beslissend is voor de Napoli. En dat ook zal zijn na de winterstop. Hij staat al op 9 goals. Is de topscorer van de Serie A daarmee. En ik ben verbaasd over hem. Want wat jij met Rabiot hebt, heb ik ooit met Leao gehad.
Ja.
Heb ik niet met Osimhen gehad, maar dat is wel een speler wat niet mijn type speler is. En bij Leao had ik dat ook heel lang. Dat ik denk van, daar geniet ik gewoon niet zo heel erg van. En bij Osimhen heb ik datzelfde gevoeletje dat ik denk, het is toch niet mijn type spits. Ik ben meer van het type dodelijke afmaker, van het type Icardi.
Het is meer een werker,
is heel druisig, heel wisselvallig. Maar de afgelopen weken heeft hij die wisselvalligheid in de ijskast gezet. En dat zie je met zijn doelpunten en ook de manier waarop hij altijd overal is. En dat vind ik super knap.
Ja, en dus ook echt nu daadwerkelijk de ploeg bij de hand neemt. Want natuurlijk Absoluut. In het begin was hij. Natuurlijk, hij kwam toen voor wat was het, 80 miljoen of zo, kwam hij natuurlijk over uit Frankrijk van Lille.
Hele schimmige deal.
Dat is nog steeds een beetje raar, maar in het begin had je niet per se het gevoel dat hij direct de grote man was, ondanks dat hij dat gigantische prijskaartje
Absoluut.
Had. En hij stond altijd natuurlijk een beetje in de schaduw nog van Insigne natuurlijk toen. Zelfs Dries Mertens, die heeft hem nog een tijdje uit de basis gehouden. En je ziet nu eigenlijk dit seizoen en volgens hem ook deels, dat hij nu echt zelf zeg maar de grote meneer aan het worden is.
Het is echt fel, het is echt goed. En dat masker maakt hem ook een beetje mysterieus. Dat masker dat hij moet dragen na de botsing met Milan Skriniar van Inter vorig jaar. Toen hij eigenlijk zijn halve gezicht verbrijzelde. Nou draagt hij die nog steeds zijn wedstrijden.
Nee, dat er meer bijgeloof is. Want hij trekt hem iedere keer om de halfklap trekt hij hem af. Dus het zal niet meer nodig zijn.
Ook doelpunt trekt hij hem af, wordt hij gek. En,
het is wel een goede celebration natuurlijk.
Zijn terugkeer was tijdens het thuisduel met Ajax. Dus scoorde hij ook gelijk. Miste hij ook wel een gigantische kans. Maar werd hij helemaal gek bij dat doelpunt.
De 6-1 was het toen?
Ja, dat was de 4-2 in Napels was dat. In Amsterdam speelde hij niet.
Oh ja.
Hij was in Napels was hij terug. En toen juichte hij ook met het aftrekken van zijn masker. En je zag dat hij honger had. En die honger heeft hij nog steeds. En dat zie je ook in de Serie A. Maar er valt iets meer te zeggen voor Rabiot, denk ik. Nou, niet meer, maar het is iets leuker om Rabiot hier te selecteren.
Omdat hij volledig uit het niets komt.
Want we hebben Kvaratskhelia gehad, de speler van de maand. We hebben Deulofeu gehad. We hebben Milinkovic-Savic gehad. Dan is het nu tijd voor een Juventus-speler.
Ja.
Rabiot, die prijs is op te halen in Amsterdam. Neem je moeder alsjeblieft niet mee.
Ja, ik wil er wel een keer ontmoeten.
Nou, dan mag ze naar jou komen. Welkom. Ja, bij deze categorieën is altijd het gevaar dat we gaan dubbelen. Want we zijn inmiddels aangekomen bij de prijs voor beste trainer van de maand november. Kunnen we even kort langs, denk ik. Wie heb jij daar genomineerd?
Ja, goed, ik zag dat je Allegri had. Dus ja, toen dacht ik, dan pak ik die andere. Dus dan krijg ik Spalletti.
Precies, en dan gaan we dubbelen.
Ja,
dan snap
gaan
je?
We dubbelen.
Ja, maar dat mag.
Dat mag toch?
Dat mag zeker, ja.
En ik vond eigenlijk, ja goed, Allegri is nog steeds qua persoonlijkheid misschien wel een van mijn favoriete gasten om ook gewoon te zien op zo'n persconferentie of in interviews. En Spalletti is de andere. Dus wat dat betreft is het voor mij niet heel erg moeilijk. En ik heb eigenlijk nu Spalletti eventjes gekozen omdat ik een mooi filmpje zag. Twee weken terug, denk ik, op een training in Napels.
Ja.
Dan staat er een jochie, die vraagt dan om een handtekening. En zie je filosoof Spalletti aan het kind uitleggen van het is ook belangrijk dat je naar school gaat, dat je je studies volgt. Voetbal is belangrijk, maar niet het belangrijkste in het leven. Maar op zo'n hele mooie, rustige, kalme.
En Di Lorenzo is niet onze aanvoerder omdat hij een leider is, maar omdat hij slim is en hij haalt de beste cijfers. Is mooie analogie.
Dat vind ik mooi dat zeg maar ook. Want je ziet natuurlijk heel veel. Goed, bij trainers is dat iets minder, omdat dat natuurlijk nog een iets andere generatie is. Maar je ziet natuurlijk in die voetballerij heel veel de nadruk op van dat succes en het geld en alles wat daarbij komt.
Absoluut.
En bij types als Spalletti, natuurlijk ook met de beelden die we van hem kennen, dat hij op een tractor zit, dat hij met zijn gans ergens door een wijnveld loopt. Dat is nog zo'n beetje dat authentieke. Mm-hmm. En ik vind dat mooi dat hij dat dan ook nu nog soort van over probeert te brengen op de jonge generatie.
Hij is ook mijn favoriete trainer van de Serie A. Met Pioli, denk ik inmiddels. Ik zie Pioli elke keer langs de zijlijn staan en ik denk, dat zou mijn trainer moeten zijn als ik profvoetballer was geweest. Beetje rustig, wel coachend en een echte leider. Spalletti is niet helemaal rustig, maar wel iemand met heel veel charisma. Iemand die ik niet langs de kant zou willen zien staan bij mij is Allegri, denk
ik. Dat wil niemand denken, toch?
Die is alleen maar aan het gillen en aan het krijsen, een soort speenvarken langs de kant.
Maar goed, die heb je met Simone Inzaghi natuurlijk ook.
Absoluut. Dat zeg ik altijd. Een meme-speler is dat. Ja. Dat is een kopie en die wordt helemaal gek en die springt mee bij elke kopbal. Toch heb ik Allegri genomineerd als beste trainer, omdat ik vind dat Juve zich heeft herpakt. Juve aan het winnen is. En als je in één maand van zowel Lazio als Inter wint, heb je dat goed gedaan. En dan heb jij er als trainer ook zeker een vinger in de pap gehad. Dus wat dat betreft denk ik dat hij deze prijs verdient. Al vind ik dat Spalletti, en dat blijven we dan herhalen, het fantastisch doet. En dat Napoli recht op die titel afstevend. Al mogen we dat ook hier niet te hard zeggen, denk ik. Maar die prijs die gaat denk ik naar Spalletti dan. Hè? Om het toch een beetje recht te trekken.
Ja,
toch? Juve beste team, Spalletti beste trainer. Niks mis mee. Veel hoogtepunten vandaag. Beste trainer, beste speler, beste team. Tijd voor de prijs voor mooiste goal van de afgelopen maand. We hebben 3 speelrondes gehad. Best wel een aantal leuke goals gezien. Voor welke ben jij gegaan?
Ja, Oli Giroud.
Ja.
We moeten dit eigenlijk gewoon een soort Giroud Award noemen. Want we zeggen het iedere week, maar de doelpunten die hij maakt, die zijn natuurlijk niet normaal. En deze is ook wel vrij goed de wereld over gegaan, gevoelsmatig.
Absoluut.
De wedstrijd tegen Spezia. Ze kwamen natuurlijk eerst dankzij Daniel Maldini, de zoon van.
Fantastisch.
Werd het wat lastig daar, maar uiteindelijk in de absolute slotfase. Voorzet vanaf de zijkant. En ja, Giroud die doet zeg maar wat je dan denkt wat de enige optie is. En dan bij 9 van de 10 spelers trap je dan in de lucht. Of weet ik van die bal gaat recht in de cornervlag. En hij schiet hem gewoon in één klap volley. Huppakee, lange hoek.
Fantastisch. Binnende. En hij werd gek.
Ja, dat is het enige minpunt aan de goal.
Ja.
Hij heeft een gele kaart op zak en hij trekt zijn shirt uit. Dat is denk ik niet zo slim.
Tweede gele kaart en rood. Geschorst voor het duel met Cremonese.
De goal zelf was mooi.
Absoluut, maar hij miste het duel met Cremonese.
Ja, en daar verspeel je
punten. En daar hadden ze Giroud echt wel nodig gehad. Want daar misten ze een aanspeelpunt. En werd Lazetic zelfs in het veld gebracht door Pioli. Lazetic voor zijn debuut op zo'n belangrijk moment. Ja, dan had je toch liever Giroud gehad. En anders was Zlatan, maar Zlatan is geblesseerd. Fantastische goal, San Siro ontplofte. Milan heeft er een handje van om in de laatste seconde te winnen. Dat deden ze afgelopen weekend ook tegen Fiorentina. En die speelronde bespreken we straks nog even met onze vrienden van de show in een aparte, korte aflevering. Vriend van de show kan je ook worden via www.vriendvandeshow.nl/lagazzettadellostadio. Betaal je €2,50 per maand en krijg je extra content in de vorm van een wekelijkse aflevering. vanaf december zijn we er dan gewoon weer wel elke week. Giroud is 36, hè, Wes?
Ja. Dat is een oudje.
Dat is een oudje. De maker van mijn mooiste goal van de maand is ook een oudje.
Is een oudje?
36 jaar oud ook. Edin Dzeko, die zich de afgelopen maand echt ontzettend heeft bewezen in mijn optiek. Hij hoeft zich niet meer te bewijzen, hij is oud, maar hij doet het toch weer. Snap je wat ik bedoel? Hij is de eerste spits van Inter naast Lautaro, omdat Romelu Lukaku geblesseerd is. Dzeko speelt bijna alles. Heeft de concurrentiestrijd met Joaquin Correa makkelijk gewonnen. En Dzeko scoort elke wedstrijd. En tegen Bologna deed hij dat op zo'n mooie manier. Waarbij Denzel Dumfries de bal voorgeeft. Ja, de bal eigenlijk wordt geblokt. Waardoor hij op randje 16 als een vuurpijl naar beneden komt vallen. Dus een omgekeerde vuurpijl. En Dzeko die timed perfect. Volleert hem in de verre hoek met binnenkant voet. Of de halve wreef, zoals je kan zeggen. Zouden de luisteraars begrijpen wat ik bedoel dan?
Nee, maar goed, het filmpje dat kunnen we gewoon bijvoegen.
Dat gaan we nu even bijvoegen. Want het is een soort halve wreef. Want hij raakt hem op de binnenkant van die wreef. En legt hem in het hoekje. En het is een fantastische goal. Het is de 1-1. Een belangrijk doelpunt voor Inter ook. Want daardoor kwamen ze dus terug van een achterstand. Wonnen ze die wedstrijd ook met 6-1. En ik vond dat echt een perfect getimede goal en heel mooi om te zien. En wat het ook mooier maakte, was dat ik in het stadion zat.
Ja, dat helpt ook wel mee.
Helpt ook zeker mee.
Maar ja. Goed, hij heeft inderdaad nu zeker de laatste weken ook echt weer Inter een beetje bij de hand gepakt. Want
absoluut.
Natuurlijk ook een mooie goal volgens mij tegen Atalanta afgelopen weekend. Ja. Met die hak.
Ja, zeker.
Ja, ik bedoel, de oudjes, we zeggen vaak natuurlijk Serie A, dat er af en toe wat talent komt, maar dat het vooral inderdaad nog een bejaardencompetitie is.
Is wel echt
goed
zo,
als je nu ook weer ziet dat en Giroud en Dzeko worden genomineerd voor doelpunt van de maand.
Nou, en hoe belangrijk zij zijn. Hoe belangrijk zij zijn. Want los van die doelpunten die mooi zijn, maken ze ook die doelpunten die belangrijk zijn. En waardoor hun teams dus winnen. Ze de wedstrijden over de streep trekken. Giroud tegen wie was het ook alweer?
Spezia.
Tegen Spezia. Dzeko tegen Atalanta dan vooral. En ook tegen Sassuolo eerder. Dat is toch heel mooi om te zien. En dan zijn ze toch heel belangrijk. En dan gaan we ook nog Zlatan terugzien na de winterstop. Dus toch een beetje de competitie van de oudje.
Ja, goed. Het is dat Quagliarella natuurlijk bij de slechtste ploeg ter wereld speelt.
Ja,
maar
ja.
Anders dan even. Dat is, normaal gesproken schiet hij er natuurlijk ook nog wel een paar in.
En daar kan je ook niet scoren. Er werden nog wel wat andere goals genomineerd voor deze award. Die van Ferguson namens Bologna tegen Sassuolo. Dat was een heel mooi krulschot. En verder eigenlijk had iemand nog het doelpunt van Luis Alberto tijdens Lazio Inter. Maar dat is al een doelpunt van een paar maanden geleden.
Ja, dat
dus je komt niet in aanmerking voor het doelpunt van de maand in november. Deze award gaat naar Giroud of naar Dzeko. Ze mogen hem delen in Milaan, vind ik. Of wil je echt dat hij naar Giroud gaat?
Laten we laten we andere mensen beslissen.
Andere mensen beslissen. Hij gaat naar Dzeko.
Oké.
Drie speelrondes gehad afgelopen weken in de maand november. Best wel een paar leuke wedstrijden. De echte klapper miste ik toch wel een beetje.
Ja, ik zat er ook te kijken. Een van die categorieën hier zie ik altijd de beste wedstrijd. En ik merk sowieso bij mezelf, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, dat ik dat heel lastig vind. Omdat je zit natuurlijk met die recency bias.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk lastig om een paar weken later nog steeds te herinneren wat nou echt het niveau was van die wedstrijd. Maar als je ook zo terugkijkt over die hele maand, we hebben toch ook best wel wat toppers gehad. Natuurlijk, ja, Juve-Inter. Natuurlijk de derby van Rome tussen Lazio en Roma. Maar afgelopen weekend Juve-Lazio. Maar je hebt niet echt het gevoel dat er nu een topwedstrijd is geweest, ondanks de affiches eigenlijk.
Die waren allemaal niet zo goed, vond ik eigenlijk. Juve-Inter was qua niveau echt geen hele goede topper. Roma-Lazio, nou, daar moet het maar beter niet over hebben. Dat was echt een heel lelijke wedstrijd. Die avond waren allebei de wedstrijden op dezelfde avond. Een dag eerder hadden we Atalanta-Napoli.
Ja, uiteindelijk ben ik daar ook maar voor gegaan. Dat was nog wel op dat moment natuurlijk dat Atalanta nog iets beter in vorm was. Want die hebben intussen volgens mij 3 keer verloren. Die zijn ook een beetje in een vrije val beland.
Zeker, ja. Gasperini weer boos.
Ja, altijd. Ja. Maar dat was wel toen het moment dat je dacht van dit is de eerste keer dat Napoli echt wordt getest. En ze werden toen ook wel echt getest.
Absoluut, ze kwamen achter.
Dat was natuurlijk ook wel iets wat we en dit seizoen misschien nog niet zo heel veel hadden gezien. En wat natuurlijk ook gewoon leuk zou zijn voor de competitie als Napoli ook weer ergens wat puntjes laat liggen. Dat het weer wat dichter bij elkaar komt. Maar goed, uiteindelijk ging Napoli daar uiteindelijk met de winst vandoor. En,
was ook echt verdiend hoor, denk ik. En daar zag je ook dat Napoli die veerkracht echt heeft. En dat hebben ze echt nodig nog, denk ik, in het restant van de competitie. En wat kwaliteit betreft was dit de beste wedstrijd van de afgelopen weken, denk ik. Want voor de rest zeggen we het net al...
Ja, het viel een beetje tegen.
Jammer, want echt wel wat topwedstrijden gehad eigenlijk.
Ik denk ook wel dat veel spelers er ook echt wel een beetje met hun hoofd al bij dat WK hebben gezeten. En dat zie je natuurlijk in meerdere competities. Dat je toch van spelers die er normaal gesproken wat meer aanwezig zijn. Mm-hmm. Dat het toch allemaal wat... Ja,
en wij zitten ook al een beetje met ons hoofd bij het WK, denk ik. Nog even één keer deze podcast en dan gaan we elke dag kijken.
4 wedstrijden per dag in die groepsfase, geloof ik.
En ik moet ook nog werken af en toe. Dat wordt nog moeilijk.
Ja, goed, maar wij werken in de voetbal. Hè?
Ja,
dus dat is waar.
Dat is waar.
Iets beter te accepteren.
Maar ik was nog even vergeten te zeggen net, want deze wil ik toch nog even noemen. Ja, bij die van mooiste goal wil ik ook nog Elmas even noemen van afgelopen weekend. Nou. Een soort zaalvoetbaldoelpunt. Zou ik ook even delen in de show notes.
Balletje onder de voet door.
Oh, echt een soort voedselgoal was dat. Gaan we snel door naar de volgende categorie. De prijs voor mooiste wedstrijd gaat naar Atalanta-Napoli. Maar wel met een beetje tegenzin. We vliegen er doorheen deze maand terugblik. Mag ook wel, want er is veel gebeurd. Maar ook weer niet zoveel. Tijd om naar een negatief moment te kijken. Een negatieve prijs. Een prijs die niet iedereen wil winnen. Namelijk de award voor die van grootste teleurstelling van de maand november.
Ja.
Nou, er waren wel wat hier.
Er waren best wel veel gegaan.
Zeker,
inderdaad.
Ja. Dus, ja. Ik dacht aan Atalanta. Ik dacht aan Roma. Ik dacht aan de scheidsrechters. Sampdoria. Mm-hmm. Maar, wie heb jij gekozen?
Zal ik eerst gaan of wil jij eerst dit keer?
Ik ga wel eerst.
Ga jij maar eerst.
Roma. In elk opzicht, niet alleen in sportief opzicht. Roma de afgelopen weken echt slecht in vorm. Dus ook sportief gezien weinig goeds gedaan. Natuurlijk verloren van Lazio in de derby. Afgelopen weekend ook gelijk gespeeld tegen Torino. En dan kijk je naar ze en dan denk je, ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ze bakken er gewoon niet zoveel van. Daartussen nog gelijk gespeeld tegen Sassuolo natuurlijk. Dus gewoon niet gewonnen in november. En dan zie je ze en dan denk je, er zit wel heel weinig in qua spel en qua aanvalsdrang. En dat vind ik teleurstellend, want ze hebben echt wel een leuke ploeg. Ook zonder Dybala, ook zonder Wijnaldum. En dan zie je ze terug op de ranglijst en dan kijk je naar Roma op een 7e plek. Dat is heel teleurstellend, zeker omdat mensen dachten dat ze titelkandidaat waren. Ja, sommige mensen.
Sommige mensen dachten dat, hè?
Er zit er één van hier aan tafel.
Ja, ik wil wel even claimen dat niet al mijn voorspellingen gaan de mist in, hè?
Nee, dat is waar.
Maar, weet je, je ziet wel afgelopen weekend dan op de game dat komt, Dybala komt erbij tegen Torino en dan gaat het wel weer lopen. Ja. En dan raakt de lat, daar valt de goal, krijgt natuurlijk een penalty mee. Dus dan zie je wel dat hij ook wel echt gemist wordt. Maar
ze hebben hem echt nodig, want er zit nul creativiteit verder.
En ook je merkt ook zo'n beetje die negatieve sfeer. Dus ook zeker na die verloren wedstrijd tegen Lazio. Maar dat was ook een stad die ik voorbij zag komen. Dat nu volgens mij de laatste 5 thuiswedstrijden van Roma die niet werden gewonnen, werd er altijd een speler of een trainer van het veld gestuurd. Van Roma. Dus volgens mij was het Mourinho 2 keer. Volgens mij is de preparatore Atletico, een of andere fysiek trainer, ook een keer weggestuurd en zijn assistent. Een paar rode kaarten voor die spelers. Het is gewoon echt een hele... Het is een rotsfeer.
En Abraham bakt er niks van. En die sfeer wordt daardoor al een beetje verpest. Want daar is heel veel kritiek op. Er was nu zelfs een roddel dat hij kan worden gaan verkocht in januari. Dat wordt dan weer breed uitgemeten in de pers. Ik kan het me niet voorstellen, maar oké. Ik kan me namelijk ook niet voorstellen dat Rick Karstorp zo zou worden opgeofferd. En dat is wel echt gebeurd.
Dat is ook wel echt een dieptepunt, denk ik.
Ja, viel tegen Sassuolo in. En blijkbaar vond Mourinho dat zo slecht. Omdat ze daarna een tegendoelpunt tegenkregen. Of een doelpunt tegenkregen. Dat Mourinho hem na afloop helemaal is afgevallen. Heeft gezegd, ik was tevreden over 15 van mijn 16 spelers. Die 16, de bakte er niks van. Die mag vertrekken in januari. Die zette zich niet in.
Die heeft ons verraden.
Nou ja, en als je dat zegt bij een supportersgroep als die van Roma... Dan zijn er fanatieke mensen die opstaan en zeggen... ja, deze gast moet echt weg. Deze gaan we nu wel wegpesten uit Rome. En dat gebeurt ook. Er zijn mensen naar het huis van Karstorp gegaan. Karstorp is uit de selectie gezet. Is al ondertussen in Nederland. En wordt echt opgeofferd door Mourinho. Ja, en dat vind ik zo niet chic. Nee, vind ja. ik echt, nee, echt, op, echt belachelijk.
Opgeofferd klinkt nog bijna positief. Wordt gewoon gelyncht eigenlijk.
Ja, hij wordt gelyncht. Dat is oprecht zo. Het is een lynchpartij van Mourinho. En dat zie je gewoon terug. Want daarvoor, voordat bekend werd dat Karsdorp uit de selectie werd gezet. En niet mee werd genomen voor duel, of thuisduel met Torino. Waren er al berichten, ja, op het moment dat Karsdorps naam gaat worden voorgelezen, gaat hij worden uitgefloten. Gaat hij worden uitgejouwd. Ja, zulke soort dingen denk ik ook van, jongen. Ja. Hij heeft 1 wedstrijd slecht gespeeld. Hij is 1,5 jaar basisspeler geweest. Heeft dat prima gedaan. Af en toe een beetje gekke dingetjes gedaan, maar oké. Geen enkele reden om Rick Karsdorp zo te slachtofferen. En dat zeg ik niet omdat het een Nederlander is. Ik had het ook gezegd als het Smaldini was geweest.
Smaldini.
Maar dat gebeurt niet, want Mourinho heeft Smaldini, Chris Smalling, harder nodig dan Rick Karsdorp. En dat weet hij ook. Dus hij heeft besloten om hem op te offeren. Ja, dat vind ik niet chic. En wat mij betreft ook de teleurstelling van de afgelopen maand.
Ja, zeker ook omdat het natuurlijk iets is wat je niet vaak ziet. Dat een speler zo publiekelijk wordt kapot gemaakt.
Afgestraft voor 1 slechte wedstrijd. Ja. Kom op zeg. Maar ja, misschien is er wel meer gebeurd. Maar dat idee kreeg je er niet van. En dat is ook nog niet uitgelekt. Dus ja,
misschien
ik snap het niet.
Nog.
Misschien horen we het nog. Ondertussen staat Roma al 14 punten achter Napoli. En lijkt die titel toch wel heel ver weg. Goed, wie heb jij?
Ja goed, er waren denk ik 2 opties van echt verschrikkelijk slechte ploegen de afgelopen maanden. Dat zijn Sampdoria en Verona. En Sampdoria hebben we natuurlijk al heel vaak over gehad. Minst scorende ploeg van Europa. Lijkt gewoon helemaal nergens op. Maar Verona heeft nog recentelijk, ja, eigenlijk ook als net als Sampdoria, de trainer gewisseld. En, mm-hmm. en bij Verona is dat dus Salvatore Bocchetti geworden, oud-speler. En je hebt natuurlijk wel eens dat als het ergens niet zo lekker draait, ja, dan heb je een soort schok-effect als je de trainer ontslaat en een nieuwe aanstelt. Ja, bij Verona is het alleen nog maar slechter geworden. Ik 6 wedstrijden, 6 keer verloren.
Het is echt ongelooflijk. En ik was er dus ook.
Het is toch niet te doen.
Ik was daar donderdag bij Verona en Juve. En Bocchetti staat daar langs de kant. En je weet bijna niet wat je ziet.
Maar ja.
Die is alleen maar aan het coachen.
Het is de eerste klus ook hoor.
Het is de eerste klus. Maar dat is ook 0 uitstraling. Dat is, nou ja, kijk. Van mij hoeven trainers er niet chic uit te zien. Maar ik zou wel willen vragen om wat charisma. En dat is bij hem niet aanwezig.
Nee, het is helemaal niks.
Een slodderbroek. Een polo. Ja, weet ik wat. Ik wil hem niet afkraken op hoe hij eruit ziet. Maar ondertussen
maar toch, wel
is, toch wel een beetje. Want dan kijk je en dan denk je, ja, pol. Het is wel heel zenuwachtig allemaal. En dan zie je ook het spel van Verona. En nou, dat was tegen Juve nog best oké, trouwens.
Ja, toen viel het op zich nog mee. Ze hadden misschien natuurlijk ook met die penalty momenten gevoelsmatig wat meer recht op een gelijkspel. Maar ja het is gewoon dramatisch eigenlijk. En wat we eigenlijk van tevoren natuurlijk hadden verwacht. Je ziet vaak natuurlijk met Promovendi dat die regelmatig direct weer zakken. Maar natuurlijk nu en ja, Monza de laatste weken prima bezig eigenlijk. Lecce ook verrassend goed eigenlijk de laatste tijd. Cremonese pakt zelfs punten tegen Milan.
Ja.
Ja, dan gaat het ook echt lastig worden voor dan tussen aanhalingstekens de grotere ploeg. En natuurlijk met Verona en Sampdoria, wat eigenlijk Serie A-club zijn. Mm-hmm. Zeker Sampdoria. Die nu echt gewoon de slechtste ploegen van de competitie zijn. En misschien zelfs wel afzakken naar de Serie B.
By far.
Dat is natuurlijk wel schokkend als je natuurlijk vorig jaar zijn we Cagliari verloren. We zijn Genoa verloren. Wat dat betreft is het qua namen wordt die Serie B steeds leuker. Maar de Serie A wordt wat qua aanzien een stuk minder natuurlijk.
Je moet naar 18 teams. Dat kan niet anders. Want kijk nu weer en je ziet dat er al een hele boel clubs om niks spelen. Ik noem vooral Torino. Torino staat 6 punten achter op een Europese plek. Ze gaan Roma niet inhalen, dat gaat niet gebeuren. En ondertussen staan ze al 14 punten boven de degradatiestreep. Nou. Torino is na 15 speelrondes praktisch al uitgespeeld. Dat is heel niet ambitieus om te zeggen. Maar als we heel eerlijk zijn, is dat wel zeker het geval. En dan ga je op een gegeven moment ook krijgen, en dat zie je ook vaak, dat degradatieclubs, of de clubs die daartegen strijden, nog met het mes tussen de tanden gaan spelen. Die spelen tegen teams zoals Torino, en dat zijn er nog een boel meer. En dan gaan ze winnen. Omdat die teams, die wel ergens om spelen, nou eenmaal meer intrinsieke motivatie hebben om die punten te pakken. En dat hebben we de afgelopen jaren echt al vaker gezien. Het voorbeeld is Crotona.
Ja, dat is alleen niet aan de volgende seizoen. Maar goed, dat zijn inderdaad wel een beetje de, Ja, je ziet dat toch regelmatig, dat op het allerlaatste moment wordt er een soort eindsprint ingetrokken. En dat komt dus ook doordat heel veel ploegen gewoon heel vroeg in het seizoen klaar zijn.
In een normale competitie had het wonder van Crotone en het wonder van Salernitana nooit kunnen gebeuren, denk ik. Met 18 teams. Dus zo'n groot wonder was het misschien ook allebei de keren niet.
Oké.
Nou ja, dat denk ik. Maar goed, grote teleurstelling. Ja. En ik wil ook nog even Gasperini hier noemen.
Kunnen we niet vaak genoeg noemen.
Nee, maar dat is toch een lul.
Ja.
Toch? Laat of een eikel. Horen, maar... Ja, een lul mag je misschien niet zeggen in de podcast, maar ik doe het wel. Verloor van Inter afgelopen weekend. Daarvoor ook al van Lecce. Daarvoor weer van Napoli.
Een zeikwijf.
En nou zegt hij, ja jongens, op deze manier heeft het ook allemaal geen zin. Dan kan je ook niet van ons verwachten dat wij ons gaan plaatsen voor de Champions League. Er is geen support, ik heb geen selectie. Weet je wat het is? Het slaat nergens op en ik ben er helemaal klaar mee. En ondertussen blijft hij wel telkens aan. Heeft hij ook afgelopen zomer gewoon best wel wat mooie aanwinsten gekregen. Met Ederson, met nog wat andere namen.
Met Loekman vooral.
Met Loekman zeker. En waarvan je denkt, nou ja, dat zijn echt allemaal prima spelers. Die deze ploeg echt naar een nieuw niveau hebben gestuurd. En dan toch is er nog wat om over te klagen. En dat snap ik gewoon niet zo goed. Dus ook voor hem een eervolle vermelding. Maar de prijs voor... De teleurstelling van de maand november gaat naar José Mourinho en naar Roma. Toch altijd fijn om deze award-uitreiking af te sluiten met een positieve noot. We hebben straks nog even de column van Juriaan van Wessem. Maar eerst de laatste prijs van deze aflevering. Namelijk die van mooiste moment van de maand november.
Het feel-good moment.
Het toch een lekker warm gevoel. Het wordt een beetje kouder buiten.
Het wordt kerst. De feestdagen komen dichterbij.
In België is het ook niet meer zo lekker warm. In Nederland ook niet. Je kijkt toch lekker naar misschien wel een zonvakantie tijdens het WK. Of in januari of iets dergelijks.
Lekker naar Qatar.
Ja, mag je dat nog zeggen? Laten wij ons niet over uit in deze podcast. Zeker niet als podcast over Italiaans voetbal. Hebben wij besloten om Qatar inderdaad te boycotten. Mooiste moment, Wes?
Ja, mijn mooiste moment was de terugkeer van Federico Chiesa. Was eigenlijk natuurlijk al in de Champions League. Dat hij toen weer even wat minuten mocht maken in die laatste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. En eigenlijk sindsdien afgelopen maand mocht hij natuurlijk iedere keer invallen bij Juve. En vooral de thuiswedstrijden merken dan ook gewoon echt dat er weer iets... Zo wat meer enthousiasme is op die tribunes. Wat natuurlijk ook de laatste seizoen een stuk minder is geweest. Ook natuurlijk vanwege de resultaten. Maar je ziet op het moment dat hij dan de dugout wordt uitgestuurd om even warm te gaan lopen. Dat echt iedereen weer een soort van opstaat. En ik vind het ook wel gewoon heel mooi hoe hij eigenlijk heel in relatief korte tijd. Echt wel een beetje is uitgegroeid tot het nieuwe publiekslieveling boegbeeld van Juve eigenlijk. Want zowel ook online op social media. Hij straalt echt een beetje die ouderwetse Juventus-mentaliteit uit. Wat natuurlijk Chiellini ook had. En eigenlijk sinds hij natuurlijk is vertrokken... en natuurlijk een beetje zo die oude garde is weggemoffeld... Mis je toch iemand waar je echt weer een beetje aan...
Een pijler.
Ja, een beetje een pijler. Maar ook gewoon iemand waar de jonge fan weer zich een beetje naar... of tenminste naar op kan kijken. En je ziet nu in ieder geval met Chiesa zie je dat. Maar ook met die jonge jongens Miretti en Fagioli bijvoorbeeld... die dan echt uit de hele eigen jeugd hebben doorlopen vanaf een jaar of 10. Ja, dat zijn denk ik gewoon hele mooie dingen. En Federico Chiesa is natuurlijk een van de beste spelers van Italië. En na zo'n hele zware blessure hoop je natuurlijk maar dat het allemaal goed blijft gaan. En voorlopig, de wedstrijd dat hij speelt, zie je wel dat er echt wel wat dreiging vanuit gaat. En dat hij die explosiviteit niet per se is verloren. En afgelopen weekend een assist. Dus dat is heel
mooi. Nee, en voor het Italiaanse voetbal, voor het Italiaanse voetbal ook sowieso belangrijk, denk ik. Want de man om de komende jaren op te gaan bouwen, denk ik. Dus wat dat betreft zeker leuk om hem terug te zien. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij het na de winterstop gaat doen. Nu 2 maanden om die fitheid helemaal op te bouwen. En dan gaan we vanaf januari zien hoe hij er echt voor staat. En of hij terugkomt op zijn oude niveau. We hebben wel eens dat voorbeelden gezien waarbij dat niet lukte. In het geval van Chiesa te hopen dat wel voor elkaar gaat worden gebokst. Mijn mooiste moment is mijn reisje naar Italië van vorige week.
Dat snap ik.
Was heerlijk, eerlijk gezegd.
Het zijn ook weer eens gewoon wat plekken waar je normaal gesproken niet altijd komt. Ik bedoel,
precies.
Verona wel als toerist meer, maar inderdaad in het voetbalstadion daar kom je
ook. Ik was dus dinsdag naar Cremonese Milan in Cremona. Was het goed om een Cyril Dessers even te zien. En die speelde dan niet, maar wel om hem een keer even te ontmoeten. Was super aardig. Woensdag naar Milaan, naar Inter Bologna.
Goed, dat stadion ken je.
Dat stadion ken ik. En ik zat op de perstribune, dus ik kon niet juichen. Na afloop interviewtje met Denzel Dumfries. Maar dat heb ik verpest.
Je moet over de record.
Ja, dat had ik gedaan. Maar mijn cameraatje is een handcameraatje. En daar had ik nog niet zo vaak mee gewerkt. En die moet je eerst omdraaien en dan op de goede stand zetten. En ik was gewoon zenuwachtig. En tuurlijk, dat ben ik niet zo vaak meer. Maar ik stond in de mixed zone. Hij kwam sneller dan verwacht. Ik riep, Denzel uit Nederland, dit en dat. En toen ging het te snel en het lukte niet goed.
Nou, wil je nog een kleine samenvatting geven van het gesprek? Of
het was ook niet zo'n interessant gesprek. Maar meer dat je denkt van, jeetje jongen. Één keer in die mixed zone. Één keer een interview met een echt grote voetballer. Of de eerste keer. En dan verpest je dat. Maar goed, het gebeurt me niet meer. Ik baalde er wel van. En dat was ook hartstikke dom.
Volgende keer gebeurt het niet meer.
Maar het was wel een domme fout. En daarna dacht ik ook, ik kwam er op het laatst achter. Dat, oh, joh, zo dom. Maar goed, dus daarheen. En toen donderdag naar Verona Juve. Was eigenlijk de eerste keer dat ik in mijn eentje zo'n tripje heb gedaan. En beviel wel goed, eerlijk gezegd. En over die trip zelf en als je kijkt naar de stadions, is het wel fantastisch om te zien dat die stadions nog echt authentiek zijn en super oud zijn.
Ja, dat zijn wel inderdaad drie exemplaren die je niet...
Die zie je in Nederland niet meer. Nee. Ik kwam bij het Bentegodi aan, dus bij Verona. En nou, werd neergezet op echt een hele goede plek. Waar ik ook een soort bureautje had ik. En daar bladerde het schilderwerk gewoon vanaf. En dat dingetje wiebelde. En voor me stonden best wel wat oude mannen die al vroeger in het stadion waren. En zodra die gingen staan, stonden ze eigenlijk ook gewoon voor me. Zeg maar, de indeling van het stadion is ook gewoon ouderwets. Ja, en niet modern en weet ik wat allemaal. En als ze dan een biertje hadden, konden ze die ook gewoon op die tafel zetten. En weet ik wat allemaal. Dus nou ja, voor mij mooi. Ik hoefde daar niet heel veel te doen of zo. Maar ik snap, als je hard aan het werk bent, dat je wel wordt verstoord. Hoge cultstatus, enorm genoten. En nu gaan wij in maart naar Roma Juve. Daarvoor ben ik al een keer weer bij Inter tegen Milan. Dus de bal is aan het rollen. Gaat er een beetje, precies. Niks aan de hand. Dit was de eerste keer van het seizoen. Komen er nog wel een paar keer en enorm genoten. Iemand die dit jaar ook iets meer tripjes richting Italië aan het maken is, volgens mij, is Juriaan van Wessem. Altijd enorm goed op de hoogte. En hij weet over het Italiaanse voetbalverleden meer dan wij twee bij elkaar opgeteld, denk ik.
En, dat weet ik wel zeker.
Dat garandeer ik zelfs. En ook hij ziet dat Napoli het fantastisch doet. En nam ons even mee langs de geschiedenis van die ploeg.
Napoli mag zich voorlopig de koploper van de Serie A noemen. De officieuze wintertitel ligt voor het grijpen. Maar daarvoor moeten nog wel een paar potjes worden gespeeld. De onderbreking van de competitie kan nog hinderlijk worden, maar voorlopig is de ploeg van trainer Luciano Spalletti de echte revelatie van dit seizoen. En wie had dat durven denken toen in de zomer Napoli verder ging zonder de publiekslievelingen Koulibaly, Insigne en Mertens. Aan de hand van de toen relatief onbekende aanwinsten Kim en Kvaratskhelia heeft de ploeg zich aan de top van de Serie A genesteld. Voor de volgers vielen de schellen van de ogen bij de demonstratie van Napoli tegen Liverpool en een week later ook in de Johan Cruijff Arena vanwege het prachtige voetbal. En dan moeten we de inbreng van Di Lorenzo, Anguissa, Zielinski, Lozano en Osimhen, maar ook Elmas en Simeone niet vergeten. Ik ben zo vrij om te stellen dat we in de afgelopen maanden het beste Napoli aller tijden hebben gezien. Dat is nog altijd geen garantie voor succes, maar dit Napoli acteert tot nu toe sterker en aantrekkelijker dan de ploegen met Maradona, die wel de Scudetto aan de voet van de Vesuvius brachten. Eigenlijk doet deze eerste helft van het seizoen vooral denken aan die van Napoli in het seizoen na de eerste landstitel in 1987-88. Toen had de ploeg van trainer Ottavio Bianchi 21 punten na de eerste 12 wedstrijden en lag het bij het kerstreces al 4 punten voor op AS Roma en Sampdoria die toen op de tweede plaats stonden. AC Milan was vierde op 5 punten. Eigenlijk legde iedereen zich toen al neer bij de titelprolongatie van Napoli. Maar de ploeg zou in het voorjaar opeens met een enorme crisis te maken krijgen en die Scudetto verspelen aan Milan. Onder andere doordat het in de laatste 5 wedstrijden maar 1 punt pakte en zodoende een stevige voorsprong op de Rossoneri als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. De Napolitanen zijn dus gewaarschuwd om zich niet te vroeg zeker te wanen. Maar dat Napoli was wel een zeer goede ploeg met de Magica-voorhoede van Maradona, Giordano en Careca. Vooral ook de inbreng van topscorer Bruno Giordano moet niet worden onderschat. Waar Careca wellicht de annalen ingaat als het maatje van Maradona, had Giordano ook de kwaliteiten om wedstrijden te doen kantelen. En dan had Bianchi ook nog de beschikking over Andrea Carnevale. Napoli grosseerde toen in doelpunten en was in dat opzicht veel aantrekkelijker dan Milan. Op het middenveld was Francesco Romano de stille kracht qua organisator tussen de waterdragers Salvatore Bagni en Nando Di Napoli. In de achterhoede was Alessandro Renica de libero, Ciro Ferrara een goede mandekker, net als Moreno Ferrario, en was Giovanni Francini een opkomende linksback met de onlangs overleden Claudio Garella als sluitpost. Dit Napoli had zeker zijn kwaliteiten, maar was nooit zo'n soepele machine als de huidige ploeg. Na de legendarische overwinning van Milan bij Napoli viel de ploeg deels uit elkaar. Met name omdat Garella, Bagni en Giordano vanwege muiterij buiten de ploeg werd gezet. De tweede kampioensploeg had een andere samenstelling, maar speelde toen ook vaak nog overlevingsvoetbal. Natuurlijk waren de Brazilianen Alemão en Careca zeer belangrijk, maar op het middenveld waren Luca Fusi, Massimo Crippa en Massimo Mauro nuttig en maakte Gianfranco Zola, vaak als stand-in voor Maradona, zijn eerste stap op het hoogste niveau. Andrea Carnevale was toen een volwaardige spits naast Careca, terwijl Giuliano Giuliani in het doel stond en behalve Renica en Ferrari ook Marco Baroni, de huidige trainer van Lecce, en Giancarlo Corradini waren doorgebroken. Deze ploeg, die werd geleid door Albergo Bigon, was vooral taai en maakte net iets minder fouten dan Milan en werd daarom kampioen. Maar ook dat Napoli was niet beter dan wat de huidige ploeg tot nu toe heeft laten zien.
Of Napoli daadwerkelijk kampioen gaat worden, zien we pas weer vanaf januari. Zoals al een paar keer gezegd, nu anderhalve maand geen Serie A voetbal. Wel wat teams die in actie gaan komen. Roma gaat naar Japan bijvoorbeeld. Milan gaat waarschijnlijk oefenen tegen PSV. Inter gaat naar Malta. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus die ploegen kan je wel een beetje in actie zien. Voorlopig eerst het WK.
Ja.
Wij zijn er de komende 2 weken niet. In december komen we aan het eind van de maand, dus na het WK, met een jaarterugblik. Dat is dan maar wel op zijn plek, denk ik. Waarbij we even gaan kijken naar het hele jaar. Doen we ook de Lo Stadio Awards en kijken we naar de grote prijzen voor de beste speler van het jaar 2022 enzovoort. Dat wordt onze volgende open aflevering, die ook te beluisteren is via Friends of Sports. Daarvoor maken we al een paar specials en die zijn dan weer te beluisteren via vriendvandeshow.nl/lagazzettadellostadio voor de vrienden van de show, die €2,50 per maand betalen voor extra content. Ja.
Ja.
Onze rol is tijdens het WK gewoon een beetje uitgespeeld. Zo voelt het wel.
Ja, goed, we hebben natuurlijk een tijdje terug rond het EK gevoelsmatig, toen Italië natuurlijk Europese kampioen werd, meer recht van spreken gehad dan nu. Want goed, ja, je kan natuurlijk niet met een clear conscience praten over die oefening wel als die Italië nu de komende weken gaat afwerken.
Op de avond dat het WK begint, oefent Italië tegen Oostenrijk.
Ja, nou,
hoe pijnlijk wil je het hebben?
Dat is wel een beetje het niveau, toch?
En tijdens dat EK hebben we niks gedaan. Dus dat is wel dom geweest, denk ik. Hadden we toch meer uit moeten halen, goed, meer moeten genieten.
Wat maakt het uit?
Joh. Wat maakt het uit? Helemaal niks.
Jij werd afgelopen weekend weer genoemd bij Studio Voetbal. Dus ik bedoel, het gaat...
The only way is up. The only way is up.
Ik dacht dat je OnlyFans ging zeggen.
Nou, in dat geval moeten ze maar een privéberichtje sturen. Dat was hem weer voor deze maand terugblik, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het volgen. Dat kan ook op onze social media kanalen. Via Twitter, Instagram. OnlyFans, dus hoor ik hier net. TikTok hebben we dan weer niet. Maar goed, dat komt in de toekomst wel. En wij horen en zien jullie graag aan het eind van de maand december terug met een jaar terugblik. Tot dan.
Tot de volgende.